gemeente. En deze prediking over 2 Korinthe 4 heb ik al enige tijd geleden voorbereid. Om precies te zijn, was dat in de week na Pinksteren. Daarna heb ik haar een paar keer gehouden in gemeente, waarvan ik dacht dat ze misschien een woord was op de juiste plaats en op de juiste tijd. Nu dacht ik dat dat ook van uw gemeente zou kunnen gelden. Helemaal zeker ben ik daar niet van. Maar in afhankelijkheid van de Heere heb ik het erop gewaagd. Luister dus maar aandachtig. En het mag ook kritisch zijn. Naar de preek toe. En natuurlijk ook eerlijk naar uzelf toe. En dan straks aan het eind van de preek zal ik er nog even op terugkomen. Misschien vraagt u zich af hoe ik er dan toe gekomen ben om in de Pinksterweek over deze tekst te preken. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Wat Paulus hier zegt over zijn bediening en Pinksteren. Nou, als u zojuist met mij de schriftlezing hebt meegelezen of aandachtig ernaar geluisterd, hebt u wel kunnen merken dat het in het vorige hoofdstuk heel duidelijk over de Heilige Geest gaat. Vooral in de twee laatste versen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. En aan het eind van het laatste vers gaat het weer over de Geest. Want als wij door die Geest geleid worden, worden we er namelijk ook door veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren Geest. En dan volgt direct daarop onze tekst. Terwijl wij deze bediening hebben, zo vertragen we niet. Onze tekst heeft dus kennelijk ook met de Geest te maken. Straks ga ik u daar meer over vertellen. Maar eerst noem ik u nog een reden waarom ik voor deze tekst heb gekozen. In de gemeente waartoe ik behoor, dat is de hervormde gemeente van Gouda, hebben we in de afgelopen winterperiode op de Bijbelkringen ook dat 2 Korinthe behandeld. En zelf neem ik als gewoon gemeentelid deel aan een van die kringen. En toen hebben we natuurlijk ook deze hoofdstukken 3 en 4 met elkaar gelezen. En op een gegeven moment zei een van de deelnemers: ik vind dat Paulus het hier toch wel ontzaglijk veel over zichzelf heeft. Dat is vanaf het begin van deze brief al zo geweest. En nu in het 3e en 4e hoofdstuk gaat dat weer door. En later hebben we gemerkt dat het ook in de volgende hoofdstukken nog het geval is. Voortdurend praat Paulus over zichzelf. Weet u wat ik nou niet begrijp? Zei dat gemeentelid. Dat nu toch het woord van God is. Want dat geloven we toch. Dat alles wat in de Bijbel staat het woord van God is. En nu blijkt hier dat het toch eigenlijk vrijwel alleen het woord van Paulus is, wat hij over zichzelf zegt. Hoe kan dat nou? Nou, die vraag die hebben we toen met elkaar doorgesproken. Maar eigenlijk is die vraag me al die tijd blijven bezighouden. En hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik me erover ging verbazen. Namelijk dat het woord van God tegelijk ook het woord van een mens is en over een mens is. Maar dan wel van een mens die bij God hoort. Die een kind van God is en een knecht van God. Maar blijkbaar is dat dan dus geen tegenstelling, nee. Die horen juist bij elkaar. Ten diepste is het hetzelfde verhaal. Het verhaal van God en het verhaal van de mens. En dat vind ik machtig, gemeente. Want daaruit blijkt hoe dicht nou de Heere God naar ons is toegekomen. Hij is Immanuel, God met ons. Zijn woord is vlees geworden, ons vlees. In Christus namelijk. En ook door de Heilige Geest. Nou is dat voor mij nog meer gaan spreken. Toen ik onlangs het verhaal las van dominee Maasland uit Barneveld. Misschien hebt u het zelf ook gelezen. Een heel eerlijk verhaal. Waarin hij iets vertelt over de crisis waarin hij zich bevindt. Als hij de gemeente moet voorgaan in de bediening van het woord. En hij zegt dat als ik me ga voorbereiden op mijn preek. Doe ik natuurlijk eerst de exegese, kijken naar wat de tekst zegt. En daar denk ik over na, biddend en mediterend. En dan ga ik aan de preek beginnen. Maar op het moment dat ik daarmee begin, is het alsof ik sta voor een brede, diepe sloot. Waar ik overheen moet springen om aan de andere kant te komen. En die andere kant, dat is de gemeente. Met andere woorden, de afstand tussen wat ik enerzijds vanuit het woord van God meen te moeten zeggen. En anderzijds de gemeente zoals die daar voor me zit. Die afstand die wordt voor mij allemaal groter. Ik kan ze bijna niet meer overbruggen. En daar heb ik het moeilijk mee. Dat eist al mijn energie op. Ik raak ervan uitgeput. En soms raak ik ervan in de put. Soms zie ik het zelfs helemaal niet meer zitten. Nou, dat woord heeft velen aangegrepen. Mij ook, moet ik zeggen. Heel erg zelfs. Waarschijnlijk omdat ik er iets van herken. Van die afstand tussen wat de Bijbel zegt en hoe de gemeente is en leeft en denkt. Al is het misschien dan zo dat ik dat dan weer op een andere manier beleef dan door meneer Maasland dat doet. Nou, dat alles nu bij elkaar. Aan de ene kant hoe Paulus hier bezig is in onze tekst en in dat hele, die hele brief over zijn werk als prediker te spreken. En aan de andere kant hoe wij als predikanten nu daarmee bezig zijn. En dat in relatie tot de gemeente, dat houdt mij en blijkbaar ook anderen heel erg bezig. Dan zou ik daar niet over durven te spreken, gemeente, als ik niet gemerkt had dat Paulus daar ook over spreekt. Ook heel eerlijk. Hij houdt het niet voor zichzelf. Nee, hij begint erover. Tegen de gemeente. Want het heeft immers alles met de gemeente te maken. En daarom heb ik gedacht, ja, als Paulus dat nou doet, dan mag dominee Maasland het ook doen. En dan mag ik het ook doen. Maar dan wel vanuit het woord van God. En daar moet u de hele morgen goed aan blijven denken. En om dan gelijk maar met de deur in huis te vallen, toen ik ook nu met de voorbereiding van deze preek bezig was, was pas Pinksteren geweest. En aan het maken ervan toekwam, heb ik het ook ervaren. Dat het was alsof ik voor een brede, diepe sloot stond. Waarover ik heen moest springen om bij de gemeente te komen. Heel concreet dus ook bij u, gemeente van Baarn, want ik heb toen ook al u in mijn gedachten gehad, toen ik hiermee bezig was. En ik heb me afgevraagd, hoe kan ik dat woord nou zo brengen, dat het echt landt in die gemeente. Dat ze het begrijpen, dat ze het meemaken, als een woord van God, wat met hen te maken heeft. Daar heb ik mee gezeten. En daarom heeft het me ook zo aangesproken, als Paulus hier zegt, terwijl wij dan deze bediening hebben, die moeilijke opdracht, om het woord van God te prediken aan de gemeente, zo vertragen we toch niet. Nee, hoe moeilijk het ook is, we houden het vol. Omdat we toch mogen geloven dat we staan in de bediening van de Heilige Geest. En daarmee komen we toe aan de vraag, wat voor bediening Paulus hier dan bedoelt. Hij heeft het over deze bediening, terwijl wij deze bediening hebben. Welke bediening is dat dan? Nou, met het oog daarop, gemeente, hebben we een gedeelte van het vorige hoofdstuk gelezen. Want daar wordt het ons verteld. Als ik het in één woord typeer, dan gaat het hier om de bediening van de geest. Want zo staat het ook letterlijk in vers 8. Bediening des geestes. Voordat ik nu ga vertellen wat dat precies inhoudt, wil ik eerst die term zelf uitleggen. Bediening van de geest, wat wil dat zeggen? Nou gemeente, het is dus Pinksteren geweest. De geest is uitgestort in de gemeente en ook in de harten van mensen. Die geest woont dus in de gemeente, ook in de gemeente van nu. Hij woont erin en hij werkt erin, nog steeds. Nou, laat dat nog even tot u doordringen. U hebt ook Pinksteren mogen vieren. Ik hoop dat u dat nog niet helemaal vergeten bent. U hebt dus ook mogen vieren dat de geest in uw midden is gekomen. Hij woont ook hier. En hij werkt hier. Dat merkt u toch ook wel, hoop ik. Dat de geest er is en dat hij aan het werk is. Bij anderen, maar ook bij uzelf. Ja, maar hoe kan ik dat dan merken? Vraagt iemand. Nou, dat is betrekkelijk eenvoudig. De geest doet namelijk niet alles zelf. Maar die heeft mensen en middelen in dienst genomen. Die helpen hem bij zijn werk. En een van degenen die in dienst van de geest stond, was toen de apostel Paulus. En nu is dat de predikant. Die noemen we dan ook de dienaar van het woord. Maar eigenlijk is hij de dienaar van de geest. Door hem is de geest aan het werk en hij gebruikt daarvoor het woord. Dus om het concreet te maken, ik kan. Morgen. Gods woord prediken in uw midden, in uw gemeente. Dat doe ik niet uit mezelf midden, daar ben ik voor uitgenodigd. Maar ik doe dat ten diepste als werknemer van de geest. De geest heeft mij daarvoor uitgenodigd. En dat niet alleen, maar die heeft het me ook opgedragen om dat te doen. Eigenlijk is de geest dus ook nu aan het werk. Ja, gemeente, zo is het. Nogmaals, dat merkt u toch ook wel. Niet altijd misschien. Dat is een duur dan toch wel. Maar hoe ziet die bediening er dan uit? Nou, we hebben al gezegd dat de bediening van het woord is. Toch iets te algemeen, althans dat vindt Paulus zo. Want het woord, ja dat is de Bijbel. Want de hele Bijbel is het woord van God. Maar Paulus die wil dat nader concretiseren. En daarom zegt hij, die bediening van de geest is bediening van het woord, ja. Maar dan vooral bediening van het Nieuwe Testament. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 3 vers 6. Daar schrijft Paulus. God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Dus niet zozeer van het Oude Testament, nee van het Nieuwe Testament. Want, zo schrijft Paulus, die twee die staan tegenover elkaar. Het Nieuwe Testament tegenover het Oude Testament. En dat is een behoorlijke tegenstelling. Want die bediening van het Nieuwe Testament noemt Paulus ook de bediening van de geest. Maar die bediening van het Oude Testament, die noemt hij de bediening van de letter. En nog feller wordt die tegenstelling, als hij zegt die bediening van het Nieuwe Testament is de bediening van het leven. Die brengt het, die wekt het leven in de gemeente. Maar die bediening van het Oude Testament, die voert, dat is de bediening van de dood, die voert tot de dood. Ja, hij noemt het zelfs de bediening van de verdoemenis in vers 9, dat is even wat. Moeten we er wel bij zeggen dat Paulus deze tegenstelling ook weer een beetje afzwakt. Als hij zegt, ja maar die bediening van het Oude Testament, die had toch ook al iets moois, iets heerlijks noemt hij dat. Ergens was God daar ook al aan het werk. En zelfs de Heilige Geest ontbrak ook toen niet helemaal. Daarom waren er ook toen al gelovigen. Neem alleen Abraham al. En dan David. En de profeten. Maar, zegt Paulus dan, als ik ze nou naast elkaar zet, het Oude Testament naast het Nieuwe Testament, ja, dan is het toch zonder meer duidelijk dat dat Nieuwe Testament, dat Oude Testament, verreweg overtreft. In heerlijkheid, in genade, zelfs in gerechtigheid, en vooral als het gaat om de nabijheid van God en de volheid van zijn genade en liefde. Want in dat Nieuwe Testament is God zelf tot ons gekomen, in zijn eigen lieve Zoon, in de Heer Jezus Christus. En daarom geldt ook dat toen de blijdschap en de vrijmoedigheid en de vrijheid door het geloof in Christus ten volle is doorgebroken. Dat is even een groot verschil. En daarom is het zo geweldig dat wij nu, en dan heeft Paulus het dus weer over zichzelf, dat wij nu die bediening van de geest mogen hebben. We hebben niet meer de oud-testamentische bediening, die bediening van de letter en de dood en de verdoemenis. Nee, wij mogen de bediening van de geest hebben, want we mogen delen in het volle heil dat in Christus en door de geest ons is geschonken. En dat volle heil, dat mag ik nu onder u verkondigen. Dat wil de geest van mij. Dat is zijn opdracht. En tegelijkertijd ook zijn gave. Ja, dat doet de geest zelf door middel van mij. Want nogmaals, ik ben maar een werknemer van de geest. Nou, dat is dus die bediening. En die heeft Paulus, zegt hij. In de tekst, dat hebben, dat klinkt best wel krachtig door. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben. Er zit iets in van zekerheid. Je hebt ze of je hebt ze niet. Nou, Paulus die heeft ze. Die bediening van de geest, daar is hij zeker van. Want hij is door de geest in dienst genomen. In vaste dienst. Want niemand kan hem daaruit ontslaan. Maar, dat is niet een prestatie van hemzelf hoor. Nee, laat dat niemand denken. Het is puur genade, puur dankzij Gods barmhartigheid die aan hem geschied is. En dat laat hij er dan ook onmiddellijk op volgen. En dat bedoelt Paulus dan heel persoonlijk, gemeente. Want Paulus die heeft immers zelf ook helemaal eerst geleefd van dat Oude Testament. Van de wet vooral. Hij is dienaar van de wet geweest tot en met. En hij heeft degene die Christus prediken en die van hem verkondigde dat hij de wet vervuld heeft, die heeft hij ten dode toe vervolgd, want die boodschap kon hij niet uitstaan. Hij dacht, daardoor wordt Gods heilige wet ontkrachtigd. En dat is heel erg, dat mag niet gebeuren. Die boodschap die haatte hij. Waarom? Wel gemeente, omdat hij de Heer Jezus niet kende. Ja, hij haatte de Heer Jezus. Jezus, die vervloekte Nazarener. Maar dan zegt Paulus hier, mij is barmhartigheid geschied. De geest heeft mijn blinde ogen geopend. En dat geschiedde, zegt hij, want die barmhartigheid die is aan hem geschied. Dat is een gebeuren geweest, gemeente, echt een gebeuren hoor. Waardoor zijn hele leven is vernieuwd geworden. Dat geschiedde namelijk toen hij de Heer Jezus zelf ontmoette. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus. Jij vervolgt. En toen kwam hij in een ontzettende crisis terecht. Maar toen heeft hij wel leren verstaan dat de wet hem tot de dood voert. En dat Jezus alleen het leven is. Die barmhartigheid is aan mij geschied, zegt Paulus. En daarom mag ik nog staan in de bediening van de geest. Mooi hè? Daar zou je toch jaloers op worden? Maar dan moet ik weer aan dominee Maasland denken. Want toen ik vooral met dit aspect van de tekst bezig was. Ik zeg het maar eerlijk, gemeente. Toen kwam ik wel weer voor die brede, diepe sloot te staan. Want ik vroeg me toen wel af, maar zou de gemeente dat nou ook verstaan? Voelt ze aan wat hier door Paulus wordt bedoeld? En beseft ze dat het hier gaat om een werkelijkheid die ook voor haar geldt? En toen werd ik een beetje bang. Bang dat niet zo is. Omdat, ja, en dan komt het. Omdat die gemeente, u dus, vrees ik, een gemeente bent die nog leeft van de bediening van het Oude Testament. Niet van de bediening van de geest, maar van de letter.
Niet van de bediening van het evangelie, maar van de wet. Niet van de bediening van de vrijspraak en de vrijheid in Christus, maar van de verdoemenis door de wet. Ja, ik zeg het maar eerlijk, gemeente. En ik meen dat te mogen zeggen, omdat ik van Paulus merk dat hij hetzelfde heeft ervaren in die gemeente van Korinthe. Want die Korinthische gemeente was wel de gemeente van God. Zo noemt Paulus ze ook aan het begin van zijn eerste brief. De gemeente van God, die de Korinthe is. Maar die gemeente van God, die was hoogstwaarschijnlijk onder invloed gekomen van het zogenaamde judaïsme. En judaïsten, ja, dat waren wel christelijke mensen. Op zich viel daar weinig op aan te merken. En er zullen onder hen ook nog wel echte kinderen van God zijn geweest. Maar deze christenen waren het toch niet met Paulus eens. Want ze vonden dat hij veel te ruim de genade en de liefde van God predikte. En dat hij ook veel te veel over Jezus sprak. Het ging altijd maar over Jezus. En wat hij over het christelijke leven vertelde, namelijk dat dat een blij en vrij bestaan is, omdat het mag delen in de vrijheid van Christus, dat vonden ze ronduit gevaarlijk. Want je zult het zien, dan gaan de mensen het veel te gemakkelijk nemen. Dan komt er van het volbrengen van de wet van God niks meer terecht. Dus eigenlijk zagen ze Paulus iemand die de gemeente niet leidt, maar misleidt. Ja, dat was niet misgemeente. Geen wonder dat Paulus hoofdstukken lang bezig is om zichzelf te verdedigen. Want dat zit hem wel dwars, dat ze dit van hem zeggen. En vooral dat ze hem zodoende verdacht maken in de gemeente. Paulus is bezig om al zijn gedrag, al zijn gezag te verliezen. Ja, en hoe reageert hij daar nu op? Nou, één ding is duidelijk. Paulus geeft geen krimp. Hij deinst er niet voor terug, voor die beschuldigingen. Hij kruipt ook niet in zijn schulp, door de dingen voortaan dan maar niet meer zo duidelijk te zeggen, om wat te gaan schipperen. Nee, niks daarvan. Hij houdt gewoon voet bij stuk. Geen woord neemt hij terug. Diep overtuigd als hij is, dat hij niet bezig is om zijn eigen woord te spreken, maar het woord des Heren, en dat dat maar niet een hobby is van hemzelf, maar dat hij mag staan in de bediening van de Geest. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. En dan gaat hij daar nog even ook verder op door, lees maar het volgende vers. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, van het kan een beetje zus, maar ook een beetje zo, nog het woord Gods vervalsende, zoals ze van mij zeggen, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende, bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Wat een diepe overtuiging spreekt hier uit. Paulus staat aan Gods kant, dat mag hij weten, tot in het diepst van zijn ziel. En als de gemeente eerlijk is, als ze haar geweten laat spreken, en dat voor het aangezicht van God, dan is de gemeente ook overtuigd dat hier niet een mens, maar God spreekt door zijn geest. Die is aan het werk in de gemeente, door middel van zijn dienaar. Dan ga ik op die volgende versen niet verder meer in. Ik wil nu alleen nog samenvatten en tegelijk iets uitwerken. Wat er tot nu toe is gezegd, en dan noem ik een aantal punten. In de eerste plaats mag het duidelijk zijn dat ook de gemeente van nu mag delen in de bediening van de geest. Want het is Pinksteren geweest. En Pinksteren is het feest van de vervulling. Het oude verbond is vervuld. En het nieuwe verbond is aangebroken. Jeremia 31, ik heb u een paar versen daarvan voorgelezen. Getuigt er al van. En de Pinksterpreek van Petrus getuigt er ook van. En heel Paulus' prediking getuigt ervan. Dus mag en moet zelfs ook onze prediking daarvan getuigen. We leven in het Nieuwe Testament. In de bediening van de geest. Niet meer in de bediening van de wet en van de verdoemenis. Het is alles nieuw geworden. Het volle heil is nu aangebroken. En daarom mag ook het volle heil worden verkondigd. Dat is het eerste. En het tweede wijst op wat dat nou betekent voor de gemeente en dus ook voor u. Want u bent de gemeente Gods die te baren is. Want u, Paulus, zegt het heel duidelijk. Dat betekent dat ook wij niet meer onder de wet staan. Gelukkig niet, gemeente. Want u werd verdoemd. En nog terecht ook. Want ons bestaan is één groot fiasco als we het leren zien in het licht van Gods heilige wet en heilige eis. Dat hebben we morgen toch nog gehoord. God liefhebben boven alles. En je naaste liefhebben als jezelf. Ga er maar aan staan. U en ik. Wie heeft dat gedaan de afgelopen week? Wij mensen die voortdurend aan onszelf denken en voor onszelf leven. En de Heere telkens maar weer vergeten. En onze naasten erbij. Nou gemeente, als ik u dan vanmorgen alleen maar de wet had moeten prediken, dan zou ik u ook alleen maar de verdoemenis hebben moeten prediken. Gods rechtvaardig oordeel over u en mijn leven. Inderdaad, maar in dat gericht blijft er dan ook van ons allemaal niets, maar dan ook helemaal niets over. Bedenk dat wel, gemeente. Paulus zegt dat ook. Maar dan is zijn preek niet afgelopen. Nee, gelukkig niet. Paulus gaat verder. Hij moet verder. Hij mag verder. Want het is Goede Vrijdag geweest. En Pasen. En Pinksteren. En daarom mag hij vertellen dat onze schuld, onze zware schuld, geboet is. Door Jezus. Want hij is het oordeel ingegaan voor ons. En daardoor worden wij ervan vrijgesproken. En dan heeft hij ook de dood nog overwonnen. En ons hart heeft hij vernieuwd. Door zijn geest. En waar nu de geest des Heren is. Daar is vrijspraak. En vrijheid. Ja, zo is het, gemeente. Maar hoe zit het dan met die wet, vraagt u misschien nog. Nou, die hebben we dus niet meer. Althans, niet in de vorm van een aantal uitwendige regels. Stenen regels, zegt Paulus. Die in het steen geschreven zijn. En waaraan we ons keihard moeten houden. Maar die ons wel keer op keer veroordelen. En die ons geen enkele hoop bieden. Nee, gemeente, die wet die is er niet meer. Gelukkig niet. Weet u hoe dat komt? Niet alleen omdat dat de Heer Jezus die wet vervuld heeft en de vloeken van gedragen heeft. Maar ook omdat die wet nu geschreven is in ons hart. In ons vlezen hart. Niet meer op stenen tafelen. Als keiharde regels. Maar in ons vlezen hart. Geworteld in de kern van ons bestaan. En verweven met ons hele leven. Want God heeft ons in zijn ontferming aangenomen. Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. En nu mogen we hem lief hebben. Dat moeten we niet hoor. Nee. Dat mogen we. En we willen het ook. Echt van harte. Voor hem leven. Ons leven lang. Ziet u, dat is nou die bediening van de geest. Of zoals Paulus het ook noemt. De bediening van het Nieuwe Testament. Want het is Pinksteren geweest. En nu kom ik tot een volgend punt. Die heerlijke bediening van de geest. Die wordt wel aangevochten. Niet alleen buiten de gemeente. Maar vooral binnen de gemeente. De dienaar ervaart dat. Vooral als hij gereed staat om dit evangelie uit te dragen aan de gemeente. Want nogmaals, dan is het alsof hij voor een brede, diepe sloot komt te staan. Er is geen overkomen aan. Want de afstand is zo groot en soms is de tegenstand ook zo groot. Die is daarom zo groot, omdat de gemeente blijkbaar helemaal niet op dat evangelie zit te wachten. Ze heeft het namelijk nog zo goed naar de zin onder dat oude verbond. Onder die bediening van de letter en de dood en de verdoemenis. Ja, het is bijna onbegrijpelijk. Maar ze vindt het fijn als dat soort zaken aan de orde komen. Graag luistert ze naar alles wat moet en niet moet. En dat er dan heel ernstig daarbij wordt gewaarschuwd. Om dan te denken, nou zeg dat nou een beetje nakom. En ik ben toch ook een ernstig mens. Ik leef toch ook ernstig. Nou, dan zit het in mijn christen zijn wel goed. Alleen, ja, ik ben jong en ik werk hard en mijn vrouw die werkt tegenwoordig ook en we verdienen goed. En daarom wil ik het zo nu en dan wel eens een beetje ruimer hebben. Op zondag, nou ja, maar op zaterdagavond wel. En als ik met vakantie ben, En als ik bezig ben met mijn zaken te doen, dan neem ik het allemaal wat makkelijker met mijn geloof. Maar als ik in de kerk zit, dan laat die dominee in de gemeente maar goed aanpakken. En laat zijn prediking maar een ernstige prediking zijn. Daar hou ik van. En eerlijk gezegd, als ik merk dat ik dat nou fijn vind, dan is het net alsof mijn geweten mij tevreden stelt. Ik neem het toch wel ernstig, vind ik van mezelf. Maar dat andere dan. Als het over de vrijheid en de blijdschap in Christus gaat. Over je hart aan Hem geven. Je leven voor Hem leven. En je zonde ook aan Hem toevertrouwen. En mogen leven uit zijn liefde en ontferming. En mogen weten dat je een kind van de Vader bent. Kortom, als het volle evangelie van Pinksteren wordt verkondigd. Begrijpen ze niet eens. Dan hebben ze er ook geen boodschap aan. Dan moeten ze eigenlijk niks van hebben. Nee, zo'n prediking. Veel te oppervlakkig. Ja, gemeente, dat is nou precies de situatie van 2 Korinthe. U merkt het, de gezin zien niet veel veranderd. Paulus zegt ervan, die mensen die kunnen het nog zo goed onder de wet uithouden. Daarin lijken ze precies op dat Joodse volk. Dat ook altijd nog genoeg heeft aan dat Oude Testament. Maar weet u hoe dat komt? Dat komt omdat er een deksel ligt op hun Bijbel en op hun hart en op hun gezicht. Ze dringen niet door tot de volle openbaring van het heil die in Christus ons is geschonken. En daarom houden ze het er zo prima onderuit. Want ze horen in feite de wet liever dan het evangelie. Maar nogmaals gemeente, feiten wijzen het uit. Ze leven wel intussen hun eigen leventje. En met die wet waar ze zo van houden, nemen ze het wel op een akkoordje. Zondag, oké, maar in de week die is voor mij. Zo gaat dat toch? Maar dat is wel heel riskant, gemeente. Want dan laat Paulus zelfs het woord verharding vallen in vers 14. Paulus doelt hier allereerst op de godsdienstige Joden, maar indirect. Ziet hij dit oordeel der verharding opdoemen in die christelijke gemeente van Korinthe. Dat zo goed het kunnen uithouden onder de wet, onder die bediening van de letter en de dood en de verdoemenis. Ja, maar dat loopt tenslotte wel uit op de verharding. Maar dan geen goddeloze verharding. Maar een godsdienstige verharding, soms heel orthodox. Je zou kunnen zeggen een reformatorische verharding. Maar die is des te verraderlijker. Ja, die brede, diepe sloot, die is er dus nog steeds. Want ook al mag hier de bediening van de geest plaatsvinden, de bediening van het Nieuwe Testament, de gemeente blijft zo hardnekkig zitten op dat niveau van de bediening van het Oude Testament, van de letter. Maar dat is wel, nogmaals gemeente, ten diepste bediening van de dood en van de verdoemenis. Kijk, en daarom is het in de gemeente vaak ook zo dood. Er is zo weinig leven, zo weinig blijdschap, zo weinig ware vrijheid in Christus. Want over alles ligt een deksel, zelfs over het evangelie. Maar Paulus zegt dan wel in vers 3, als ook het evangelie onder u bedekt is, dan is het wel bedekt in degenen die verloren gaan. Dat kan dus, gemeente. We kunnen onder de wet verloren gaan. Maar we kunnen ook onder het evangelie, we kunnen zelfs onder de bediening des geestes toch verloren gaan. En dat lijkt me zo erg. Aangrijpend is dat om dat te moeten zeggen. Het zal ook Paulus aan zijn hart gegaan zijn, maar het is wel waar. En daarom moet het ook wel een keer gezegd worden. Maar u zit nou zo te luisteren. Maar u moet dat niet zo verstaan, gemeente, dat ik nou vanmorgen u als gemeente concreet veroordeel. Hoor, nee, zo niet. En dan begrijpt u me niet. Want ja, wie ben ik dat ik dat zou mogen doen? Dat ken ik u ook niet of nauwelijks voor. Trouwens, ik heb het u toch al gezegd. Ik ben zelf ook lidmaat van de gemeente. Dat woord wat vanmorgen tot u komt, dat komt net zo goed tot mij, gemeente. Dat besef ik heel diep. Het enige wat ik doe, dat is u vanmorgen het woord van God verkondigen. Wat hier in de tekst staat, Dat tracht ik dankzij de barmhartigheid van God bij u te brengen. En dat ik dat doe, dat is alleen omdat het mijn opdracht is. Niet meer en niet minder. En dan schakel ik weer terug naar het begin van de preek. En dan moet u zelf nou maar uitmaken of dat klopt of niet. Misschien zegt u wel, nee hoor, echt niet. Dat woord, dat geldt nou niet voor ons. Hier is het gelukkig anders. Nou, als u dat nou, gemeente, voor het aangezicht van God zo mag stellen, dan neem ik dat graag van u aan. En ben ik daar zelfs heel dankbaar voor. Al was het maar dat u dat voor uzelf zou mogen zeggen, dan zou dat ontzaggelijk fijn zijn. Maar dan moet het ook echt zo zijn. Maar nu zou het ook kunnen zijn dat u zegt, nee, dat zou ik toch niet durven beweren, dat dat voor ons, voor mij althans, niet zou gelden, wat nou vanmorgen, als Gods woord, tot ons is gekomen. Ik zal er nog eens over nadenken. En ik zal ermee naar de Heere zelf gaan. En ik zal het aan Hem voorleggen. En dan zal ik ook Psalm 139 erbij zingen. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me dan. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Nu nog een laatste punt. Paulus staat midden in het vuur van de aanvechting. En dat bezorgt een menig zware dag en slapeloze nacht. Het apostel zijn kost hem veel strijd. Dan begint hij al over in het begin van de eerste brief. Ik was in uw midden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Heel intens en heel emotioneel heeft hij in die gemeente gewerkt. Soms beefde hij er zelfs van. Ja, moet je denken, die stoere Paulus. Die beefde ervan. Zo greep het hem aan. En ongetwijfeld zal hij daarbij ook aangevochten zijn door de boze die hem wijs heeft willen maken. Paulus, waarom maak je je toch jezelf zo moeilijk? Geef toch gewoon toe wat de mensen graag van je willen horen. Je moet toch zelf ook verder? Of dat hij gezegd heeft, man, gooi de top in neer. Het is toch onbegonnen werk. Er is geen eer aan te behalen. Die aanvechting, gemeente, die kan soms enorm zijn. En ja, en dan is een van de meest voor de hand liggende gevolgen dat we gaan vertragen. We kunnen de gang er niet meer in houden. Want de moed zakt ons in de schoenen. En vooral de vrijmoedigheid gaan we missen om het evangelie onverkort en zonder aarzeling aan de gemeente door te geven. Nou, ik denk, gemeente, dat we daarmee zitten midden in een crisis waar ik vermoed menig predikant, ieder weer in zijn eigen context, menig predikant het moeilijk mee heeft in onze tijd. Daar mag u wel eens aan denken. Maar dan dit woord uit onze tekst. Dat trekt ons uit dit moeras omhoog. En plaatst ons op de vaste grond van God zelf, van zijn woord, van zijn belofte, van zijn geest. En als dat gebeurt, ja, dan kan het weer. Dan wordt het waar wat Paulus ook nog in dat derde hoofdstuk schrijft, namelijk het 12e vers. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Ja, dat is waar. Dat ervaar je gewoon dat God je die vrijmoedigheid geeft, telkens weer. En als je dan toch weer die brede sloot voor je ziet, dan blijkt het de geest te zijn. Die zelf die sloot als het ware overbrugt. En jij, werp jij nou maar het brood des levens gewoon op het water. En je zult het zien, soms na vele dagen vind je het terug. Omdat het dankzij de geest toch geland is in de harten van mensen. Tot hun behoud en tot eer van God. En natuurlijk hoop en bid ik, gemeente, dat dat vanmorgen ook in uw midden heeft mogen geschieden. Amen.